好。
Thank you.
gemeente, we hebben voor u de volgende afkondigingen namens uw kerkenraad. Er zijn vandaag 4 collectes. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de eredienst en het pastoraat, de derde voor de kerkvoogdij en ten vierde de maandelijkse vrijwillige bijdrage bij de slotzang. Al deze collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Aanstaande woensdagavond zal hier in de Sionskerk een kerkdienst gehouden worden waarin op uitnodiging van de gereformeerde Bijbelstichting dominee K. Visser uit Driebergen voor u hoopt voor te gaan. Deze dienst begint om 19:30. Tot zover de afkondigingen. Voor alle data geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, in de naam van die God, die trouwen houdt, en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort om met elkaar te zingen uit Psalm 25, en daarvan het eerste vers: ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. En wat daar verder volgt in Psalm 25, het eerste vers. Deze middag spreekt de Heere tot ons vanuit zijn heilige en onfeilbaar woord vanuit het Oude Testament en wel vanuit het boek der psalmen en daarvan de 39ste psalm. Psalm 39 in haar geheel zal de schriftlezing zijn. Maar vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zo u dat opgetekend vindt in de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we u verder Psalm 39. Een psalm van David voor de opperzangmeester, voor Jeduten. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers voelen ze ijdel. Men brengt bij één en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is van u. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijdingen uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid, sela. Hoor, Heere, mijn gebed, en neem mijn geroep ter oren, zwijg niet tot mijn tranen. Want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Tot zover.
Zullen wij voor hem met elkaar het heilige aangezicht van de Heere zoeken om hem te bidden en te smeken om een onverdiende maar onmisbare zegen. Heere, eeuwige ontfermer, God aller genade, u woont hoog en nochtans ziet u laag neder. Want wij lezen in uw woord dat u niet ver bent van een iegelijk van ons. U doorgrondt ons, u kent ons, u weet van ons zitten en ons opstaan. Werkelijk niets is ook op deze middag voor u verborgen. En Heere, dan weet u van ons zelfs hoe vergankelijk wij zijn. Dat ons leven maar een handbreed gesteld is aan onze leeftijd als niets voor u is. Heere, geef dat wij het ook weten. Geef dat wij het ook geloven. Dat wij het zien met geestelijke ogen. Dat het vanmiddag werkelijk zou gebeuren dat doden zullen horen. De stemmen van de levende God en die ze gehoord hebben. Die zullen horen, die zullen leven. Want Heere, we zijn dood voor de dood, het is u bekend. Zou u ons dan vanmiddag de ogen willen openen voor de realiteit van het bestaan? Zou u vanmiddag, Heere, die Satan willen schelden, die elk woord zal proberen te verzachten, want hij wil niet dat wij vanmiddag zullen nadenken over de sterfelijkheid van ons bestaan. Want mensen die nadenken over de sterfelijkheid van hun bestaan, die dreigt hij kwijt te raken. Want dat zijn mensen die gaan zien dat ze iets missen zoals ze geboren zijn. Dat zijn toch mensen die het leven nodig gaan krijgen buiten zichzelf, die de Christus van de Schriften nodig gaan krijgen als hun borg en zaligmaker, die hun dood is gestorven, hun hel heeft gedragen, hun vloek heeft weggenomen en hun vrede betaald heeft met zijn bloed. Heere, zou u vanmiddag hier in de kerk en thuis met ons verbonden, jong en oud, willen bezoeken met uw geest? Open toch onze ogen, Heere, voor het eerst en opnieuw. Want ook uw kinderen kunnen nog zo aan het stof kleven en onvoldoende doordrongen zijn van het feit dat ze hier geen blijvende stad hebben. Geef toch dat het uw kinderen mag aansporen om hun heilige opdracht te vervullen in de korte tijd van het leven die ze hebben. Om een stad op de berg te zijn, om een zout te zijn, om het bederven deze wereld tegen te gaan en om een licht te zijn, een leesbare brief van Christus. O, geef ook uw kinderen, Heere, geen rust, voordat u ze gaat rust geven en zij eeuwig mogen zingen van uw goedertierenheid, dat u ze hebt opgezocht in de dood en hebt geroepen in Christus tot het leven, om eeuwig met u te leven. Maar Heere, nou weet u dat er nog zoveel zijn, jong en oud, die leven voor eigen rekening, die niet sterven kunnen, als het vandaag sterven wordt. Geef, Heer, dat ze het inzien. Geef dat ze het geloven zullen. O, geef hun haasten en hun spoeden, omwille van uw van hun ene ziel, geschapen voor de eeuwigheid. Heere, hoeft er niemand van de gemeente van Wouterswoude, of waar we ook vandaan komen, verloren te gaan. O, er is bij u toch een oceaan van bloed en ontferming en genade. We hebben het vanmorgen toch mogen horen dat het hart van de Meester zachtmoedig en nederig is, zelfs voor ongehoorzame, biddeloze weglopers. O, wil dan ook vanmiddag nog komen met het uw geest. Doorwaai de hof van de gemeente, Heere, doe nog wonderen. Wil ook vanmiddag alles wat in de weg kan staan voor de goede voortgang van uw woord, zou u het willen wegnemen. U weet wat er op en onder de kansel doorleefd en meegemaakt wordt. U hebt onze schouders gemeten en de kruisen erop gelegd. En wij dragen ze nu. O, mogen we het ervaren dat u degene bent die het voor ons uitdraagt en wij uw voetstappen mogen drukken. Heere, gedenk dan alle noden en zorgen, ze zijn u bekend. We bidden u, wilt u in het bijzonder zijn met de gezinnen, binnen de huwelijken. Ach, u weet, Heere, wat er op dat kleinste kerkje van de samenleving afkomt. Er wordt in het huwelijk zoveel eenzaamheid ervaren, zoveel strijd, zoveel gebrokenheid. Er wordt in het gezin zoveel verbrokenheid, ongehoorzaamheid en eigenwilligheid ervaren. Ouders moeten zo vaak smeken om de gunst van hun kinderen, omdat gehoorzaamheid niet meer vanzelfsprekend is. En we zijn er zo blind voor dat het de boze is die probeert ook die kleine kerncellen van de samenleving kapot te breken, opdat er geen zaad Gods gevonden zal worden. maar wij elkaar binnen gezinnen en huwelijken zullen verbijten en vereten en kapot strijden. O God aller genade, breng bijeen wat uw hand samenbracht. U bent toch die koning van hemel en aarde. U laat toch nooit los het werk van uw handen. O Heere, wil dan nog wakend om onze gezinnen, om onze huwelijken heen staan. En wilt u hen die de gebrokenheid ervaren en doorleven moeten, met al hun pijn en al hun smart toch zeer nabij zijn. Wil ze vertroosten, Heere, zoals niemand anders hen troosten kan. Wilt u de gebroken en verslagen harten helen en de gebroken gezinnen helen? Zou u de verloren zonen en dochters in de gezinnen willen terugbrengen? Het zijn toch kinderen die uw naam dragen. Heere, verblijd de gemeente er nog mee. Gedenk, Heer, als we alleen door het leven gaan. Het zo graag anders gewenst hadden, maar uw weg is anders geweest tot hiertoe. Heere, zou u dan in de eenzaamheid met ons willen zijn? Zou u, Heere, als dat in uw raad kan bestaan, nog een levensgezel aan ons willen toevertrouwen? Eén die wij ontvangen uit uw hand, waar wij goed mee zijn, waarmee wij samen in tijdelijke en geestelijke dingen u de Heere mogen dienen. Heere, zo willen gedenken alle onbenoemde noden en zorgen, die altijd ongenoemd blijven, waardoor misschien er mensen in de kerk of thuis meeluisteren en zeggen van die nood wordt nu nooit genoemd. Ach Heere, geef dat het een nood is die bekend zal worden bij de predikant en bij de kerkenraad. Maar boven alles, Heere, geef dat we het mogen geloven dat de nood bekend is in het hemelhof, op het allerbeste adres, waar een biddende hoge priester zit, een medelijdende hoge priester, die in alle dingen verzocht geweest is als wij. O betoon, o Heere, dat u ook van de zulke nog afweet. Gedenk, Heer, ons land en volk. Ach, u weet het, Heere, hoe het ervoor staat, hoe groot de nood is in ons land, hoe laag de oordelen hangen, ook over de kerk. Heer, u weet hoeveel oneenigheid en twist er ook binnen de kerk is. Hoeveel verdeeldheid en gebrokenheid. U heeft gezegd, Heere, dat u wilt dat zij allen één zijn. En nu hebben wij, ook als hersteld hervormde kerk, zoveel kerkelijke schuld. O God, verzoen die zware schuld. En bewijs ons nog eens genade. En breng door uw krachtige hand toch nog bijeen dat wat bijeen hoort. Gedenk, Heere, ons land en volk, dat zich ten verderve haast. Wij bidden u om een opwekking in ons land. Wij bidden u, Heere, verwaardig nog een gebed voor volk en vaderland ten goede. Gedenk daarin ook ons koningshuis. Onze koning mocht zijn verjaardag vieren in de afgelopen week. En gevierd is het. Heere, ach, u hebt daarin ook alle dingen gezien. Wij bidden u, Heere, doe genadig verzoening over het tekort en het menselijke in al dat vieren. En we bidden u, wil boven alles genade bewijzen aan de ziel van onze koning. Van onze koningin en de prinsessen. Heere, wilt u ze in het hart grijpen. Het is toch maar één wenk van uw alvermogen. Voor u is toch niets buiten bereik. U kunt het hart van een koning toch buigen, zoals een waterbeek omgebogen wordt. Heere, ontferm u. Ja, Heere, denk aan allen die in hoogheid zijn gezeten, die plaatsen bekleden in de politiek of op andere plaatsen waar grote verantwoordelijkheden gevraagd worden. Zou u daar ook uw gezegen over willen gebieden, maar boven alles de verankering willen schenken in uw woord en uw heilige wet, waar alleen maar zegen van te verwachten is. Heere, zo hebben wij u zoveel te vragen. Wij hebben nergens recht op, Wij smeken u om een ontfermende genade en zegen over deze dienst en verblijd ons in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, ik moet vanmiddag beginnen met een zeer ernstige, hartdoorzoekende vraag. Wat nu? Wat nu als het vandaag je laatste dag op aarde is? Dat geloof je niet. Maar stel je nou voor dat het zo is. Wat nu als het vandaag je laatste dag op aarde is? Jacobus zegt in hoofdstuk 4, vers 13 en 14, welaan nu gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen en al daar een jaar doorbrengen, koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Dus hoe is je leven? Het is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. Nou, dat is dus ons leven. Dat is jouw leven. Dat is mijn leven. Of je nu 43 bent, of je nu 4 bent, of je nu 98 bent in het verpleeghuis, dat is ons leven, een damp. Die even gezien wordt en dan verdwijnt. Wat is dan nu op dit moment werkelijk belangrijk? Wat is dan nu nodig? Hoe moet je dan nu, vanaf nu, je dag doorbrengen? Waar bid je de Heere dan om? Waar vraag je de Heere dan om? Met die wetenschap. Wat wens je dan wat er vandaag gaat gebeuren? Gemeente, over deze dingen willen we met elkaar nadenken in de preek. Boven de preek heb ik geschreven, ons leven in het licht van onze sterfelijkheid. Dus ons leven in het licht van onze sterfelijkheid. En dan zijn er vanuit Psalm 39 drie punten die onze aandacht vragen. Vanuit het vijfde vers een aangrijpend gebed. Vanuit het zesde en zevende vers een ernstige conclusie. En vanuit het achtste vers een hartelijke belijdenis. Dus ten eerste een aangrijpend gebed. Ten tweede een ernstige conclusie en ten derde een hartelijke belijdenis. We gaan er eerst van zingen uit Psalm 39, de versen 3 tot en met 5. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. En wat daar verder volgt in Psalm 39, vers 3, 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. In onze eerste gedachte zeiden we een aangrijpend gebed. Gemeente, we lezen er zo gemakkelijk aan voorbij. Een psalm van David voor de op een zangmeester voor Jeduten. Maar als we zojuist de psalm gelezen hebben en de diepten daarvan geprobeerd hebben misschien wel te peilen, en dan opnieuw bedenken een psalm van David, de man naar Gods hart, de koning van Israël, de profeet David. Dan mogen we als het ware inblikken in de diepste zielenroerselen van David. Zijn worstelingen, zijn onmacht, zijn levensvragen, zijn broosheid, zijn vergankelijkheid. Eerlijk beschrijft hij het. Hij heeft het eerlijk op zijn positie, onder ogen gezien wat het is om mens te zijn. Nee, David voelde zich daar niet te groot voor als koning. Om dan maar eerlijk te zeggen hoe het van binnen is. Nee, hij heeft het zelfs aan papier toevertrouwd. Hij heeft het afgegeven aan de opperzangmeesters. En het is muziek in de tempel geweest. En het is tot op de dag van vandaag. We hebben het zojuist gezongen. De taal in de kerk. De taal van de kerk met een hoofdletter. Waar komen nou die diepe grondtonen in deze psalm bij vandaan? Wat is er met de dichter aan de hand? Nou, wij lezen niet in psalm 39 een concrete aanleiding voor deze psalm. Maar hij heeft de psalm opgedragen voor de opperzangmeester aan Jeduten. Nou, Jeduten is pas aan het werk gegaan nadat de ark in Jeruzalem gekomen is in de tent die David voor haar gespannen had, zo staat het er in het Oude Testament. Jeduten, Heman en Asaf. En als dat waar is, als dat klopt, dat die psalm vanuit die tijd komt, dan zou dit een terugblik kunnen zijn op wat er achter David ligt. Toen hij opgejaagd werd als een veldhoen over de bergen. Dat hij zijn leven niet een ogenblik zeker was. Omdat koning Saul hem wilde doden. Omdat hij het had gevoeld. David is de gezalfde des Heren. Anderzijds, en het is u misschien wel opgevallen, zijn er best ook parallellen met psalm 38 te trekken, waar heel duidelijk blijkt dat David ziek is. Ik ga dat nu verder niet uitwerken. Maar hoe het dan ook precies is, wat ook exact aan de hand is, het doet er niet per se zo toe. Wat wij zien is, er is strijd. Een zware strijd in het hart van David. Er zijn twee dingen die wij echter uit deze psalm wel heel duidelijk te weten komen. Die strijd wil David, die dwingt David bijna om zijn tong te gebruiken, om te gaan spreken. Maar dat is niet veel goed, wat er dan uitkomt. En daarom wil hij zijn tong, zijn mond breidelen. Wij zouden nu zeggen, kinderen, muilkorven, zoals je dat ook met een hond doet, die nogal graag iemand bijt. Een bandje om de bek doe je dan bijvoorbeeld, of een korf letterlijk eromheen. David zegt, zo doe ik dat ook bij mezelf. Ik hou mijn lippen stijf op elkaar. En wat wil ook te weten komen vanuit de psalm is, dat er goddelozen in zijn omgeving aanwezig zijn. En die twee dingen samen komen als het ware tot een kooppunt. Een geweldige strijd. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Nee, David wil niet zomaar gaan spreken. Want hij zou God ongerijmdheid toe gaan schrijven. Hij zou in zijn haast en ongenoegen God als het ware in twijfel trekken, gaan mopperen. Nee, hij wil zich niet verliezen in zonde met zijn tong, door opstand en ongeloof. Wat is er aan de hand? Nou gemeente, het heeft er heel veel van weg. Wat wij ook bij Asaf in Psalm 73 lezen. David die kijkt naar die goddelozen in zijn leven, in zijn aanwezigheid. Het gaat die mensen voor de wind. Het gaat ze goed. En misschien kunnen jullie jongelui je daar wel iets bij voorstellen. Die gedachte. zit hier in de kerk. En terwijl ik hier in de kerk zit, zijn er anderen die niet naar de kerk gaan. Die hebben een hogere bankrekening, een veel mooier leven dan mij. Die mogen vandaag wel dit en wel dat en wel zus en wel zo. En ik dan? En dat is niet alleen een gedachte die jij kan hebben, ook Gods kinderen kunnen die gedachte hebben. We zien het hier bij David, we zien het bij Asaf. De voorspoed van de goddeloos en de tegenspoed van Gods kinderen. En dat kan hoog oplopen, totdat bij Asaf in Psalm 73 staat, hij op hun einde merkte hoe een goddeloze sterft zonder God voor zijn ziel. Borg voor zijn schuld, hoe een goddeloze voor eeuwig verloren gaat. En David zegt hier soortgelijk iets. Hij zegt, totdat ik op hun einde merkte. David wordt bepaald bij de kortheid van het leven. En dan komt alles in deze psalm in een ander perspectief te staan, in dat perspectief. En zo komen we bij zijn gebed, dan gaat hij toch spreken. Maar dat is dan een gebed. Heere, God van het verbond, God van Abraham, Isaac en Jacob, maak mij bekend mijn einde, welke de mate mijner dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Ja, tot wie zal hij anders moeten roepen? Dan tot de schepper van hemel en aarde, tot de almachtige God. Heere, u weet toch immers alles, u ziet toch alles. U roep ik aan. En dan moet je opletten. Hè? David die zegt niet tegen de Heere, waarom hebben de goddelozen voorspoed en moet ik lijden? Want dan zou David eigenlijk zeggen, Heere, u bent onrechtvaardig. Maar dat kan hij niet over zijn lippen krijgen. Want daarvoor ziet hij te zeer wie God is. God is niet onrechtvaardig. Nee, wat zegt hij wel? Hij zegt, Heere, wat is nou de verklaring? Wat is nu de reden van mijn bestaan in het licht van de eeuwigheid, in het licht van de kortheid van het leven? En dan vraagt hij drie dingen om daar een antwoord op te krijgen. Maak mij bekend mijn einde. Wat de maat, de hoeveelheid van mijn dagen is, dat ik weet ten derde hoe vergankelijk ik ben. Zou je David nabidden? Mijn jonge vriend, zou je dat doen? Als je straks thuis komt, op je knieën gaat, naar de kerk, naar de preek, is een goede gewoonte. Zeg, Heere, maak mij bekend. Mijn einde. Welke de mate mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Nee, dat is niet een gebed van Heer, hoe lang moet ik nog leven tussen alle goddelozen hier op aarde die u niet liefhebben en dienen, voordat ik sterf. Nee, dat is een vraag naar het diepe besef van de kortheid van het leven en de gevolgen daarvan. En daarom zegt hij dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Vergankelijk, hoe van voorbijgaande aard wil dat zeggen. Hoe eindig, hoe ophoudend ik ben. Maar dat woordje hier in het Hebreeuws gaat nog dieper. Weet je waar hetzelfde woord vergankelijk terugkomt? Jesaja 53. Hij was veracht en de, kun je het afmaken? Onwaardigste onder de mensen. Dat woordje onwaardig is hetzelfde woordje als veracht hier. Wat wil dat dan zeggen? Het gaat om de niet. Het niet in tel zijn van mijn bestaan in het licht van de eeuwigheid. Maar ook mijn bestaan zoals ik geboren ben onder de vloek en onder de toorn van de levende God. Gemeente, dit alles gaat vanmiddag over sterven. Wat is sterven? Ja, u zegt God ontmoeten, dat is waar, dat hebt u goed geleerd. Sterven is ook een einde aan je voorbereidingstijd op de eeuwigheid. O, zegt Deuteronomium 32, dat zij wijs waren, zij zouden vernemen, zij zouden dit vernemen, ze zouden op hun einde merken. Let u op uw einde. Je voelt toch wel dat dit bestaan, dit leven dat je mag dragen, dat het een afbrokkelend iets is. Dat het niet van blijvende aard is. Alles in je lichaam getuigt er toch van, als je de tweede helft van de 40, begin 50, 60 gaat worden, mag worden. Dat het niet nog verder omhoog gaat, maar dat het afbrokkelt. En soms moet je dat al heel jong in je leven ervaren. De prediker zegt, want de levenden weten dat zij sterven zullen. Weet je dat, dat je zult sterven? Of leef je in de ontkenning daarvan? Nou, dat onderstreept het punt alleen maar. De levenden weten dat ze sterven zullen, dus daarom zetten ze zich eroverheen. Ze willen er niet aan. Ik wil me handhaven. Ik wil die aanklagende stem van binnen die zegt, je moet sterven. Die wil ik niet horen, dus ik maak het maar heel druk en heel vol in mijn leven, zodat ik die stem van me weg kan duwen. En wat zeggen we dan? Sterven is voor oude mensen. En u gelooft het of niet? Als ik op pastoraal bezoek kom bij oude mensen, en dan heb ik het over mensen van 80 jaar of nog ouder, in een verpleeghuis of in een verzorgingshuis, dan zeggen ze, ja, die oude mensen hier op de afdeling, ja, die maken ook nog onderscheid tussen oud en oud. En dat is nou een mens, want we willen er ten diepste niet aan dat wij sterven moeten. Gemeente, zijn we er niet allen achtergekomen dat de duivel de grootste leugenaar is die er bestaat? U zegt, hoe komt u nou ineens bij de duivel? Nou, ik zal het u zeggen. Dat zal de Heere gezegd in paradijs. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat gaat over die boom van kennis van goed en kwaad. Maar wat zei de duivel? Genesis 2 vers 4. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Nou, zeg het maar. Wie heeft er gelijk gekregen? De Heere of de duivel? Het antwoord is heel eenvoudig, hè, kinderen. Want je zegt het misschien wel met een traan in je oog en verdriet in je hart. De Heer heeft gelijk gekregen. Want mijn oma is pas gestorven. Mijn opa die ik zo lief had. Een vriendje, neefje, nichtje, noem maar op. Maar die werkelijkheid, gemeente, ik moet sterven, is zo moeilijk te aanvaarden. Wees eens eerlijk, ben je nog steeds een kind van je vader, de duivel? Geloof je nog steeds zijn leugens, dat je wel leven zult en niet sterven? Geloof je nog steeds zijn gouden bergen? Zijn valse belofte van je zult als God worden. Wees eens eerlijk. Loop straks maar eens langs het kerkhof. Elke grafsteen zegt verschillende dingen, maar ook dit. De duivel is een leugenaar. De duivel is een leugenaar. De duivel is een leugenaar. Die zegt, nou, ik loop liever niet op zondag een heel eind om. Ik ga liever direct naar huis. Maar daar heb je ook die ontmoetingen. Van de duivel is een leugenaar. Ga maar eens voor de foto staan van je geliefden die je ontvallen zijn door de dood. Als je ervoor gaat staan, komt er niet een blik van herkenning in die ogen. Die handen die gevouwen zijn bijvoorbeeld op die foto, die steken zich niet uit om je te omhelzen. En je moet het met pijn in je hart opnieuw vaststellen. Ze zijn er niet meer. Hun mond blijft zwijgen. Hun voeten haasten zich niet om mij te ontmoeten. Ze zijn mij slechts voorgegaan. Ik zal volgen. En daarom is dat gebed van David zo noodzakelijk, gemeente. Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate mijner dagen zij, dat ik weten hoe vergankelijk ik zij. Gemeente, ik ga sterven. U gaat sterven, jij gaat sterven, mijn jonge vriend. We gaan met z'n allen God ontmoeten. Kan het ook. Kan het ook. Stel je voor. Vanavond voor 12 uur zul je je laatste adem uitblazen. Zou het kunnen. Jubelt het nu in je ziel. Oh, ik hunker ernaar om met hem te zijn, om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Ja, dan is sterven een doorgaan naar het eeuwige leven. Maar als die hunkering daar niet is, wat bind je dan zo aan het stof? Is het je gezin? Zijn het degenen die je lief en dierbaar zijn? Of is het dat je geen genade kent? En je God niet kunt ontmoeten die buiten zijn zoon een verterend vuur is. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Daarmee gaan we naar onze tweede gedachte, een ernstige conclusie. Ach, David weet uiteindelijk het antwoord wel. Hij zegt het als het ware al voor de Heere uit. Zie Heere, gij hebt mijn dagen als een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens hoe vast hij staat. Enkel ijdelheid, Sela. Hij zegt eigenlijk, Heere, zo ligt het toch. Dit zijn toch de feiten van het menselijk bestaan? Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. Wat heeft David nu over het leven gezegd? Het leven is vergankelijk in vers 5, een handbreed. En het licht van de eeuwigheid als niets. Hoe lang is ons leven? Een handbreed. Nou, ik heb misschien hier ook wel eens gezegd, dit is een handbreed. Maar het wordt in het Hebreeuws hier letterlijk, heel letterlijk bedoeld over dit. Die vier vingers, de duim naar binnen vouwen, vier vingers. De kleinste, een van de kleinste maatvoeringen in het Hebreeuws. Dit is mijn leven, een handbreed, 8 centimeter, op die miljarden kilometers van de eeuwigheid als het ware. Je zegt, nou, ik heb er nog niet echt een goed een beeld bij. Ik zal je helpen. Heb je wel eens zo'n klein stofje gezien in de woonkamer als het licht zo naar binnen valt, zo'n klein stofje? Eén zo'n klein stofje, dat is je leven. En weet je wat dan de eeuwigheid is? Dat is alles eromheen, tot aan de uiterste einden van de aarde. Dat is de eeuwigheid. Dus mijn leven, even. Niets onooglijk klein, van voorbijgaande aard. 4 vingers breed. De Heere wil dat je het onthoudt. Als je naar je hand kijkt, 4 vingers, mijn leven. De Heer heeft ons nog een herinnering gegeven in onze handen. Kijk eens, ik weet niet of je het bij jou ook zo kan zien, maar in mijn hand staat een M. Kijk maar eens, staat misschien in jouw hand ook wel een M. En we hebben in de kerk een uitdrukking die begint met 2 keer een M. Memento mori, gedenk te sterven. En dat draag ik ook elke dag bij me. De Heer is zo goed voor mij dat hij me de hele dag eraan wil herinneren dat ik hem ga ontmoeten. Dat ik moet gaan sterven. Een blijvende preek, ook al gaat de kerk uit. Mijn leeftijd is als niets voor u. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder gij mensen kinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is als een nachtwaak. 1000 jaren als 1 dag. Zo ziet God de dingen. Mijn leeftijd is als niets. Zo ziet God mijn leven. En zo God de dingen ziet, gemeente, dat is toch de waarheid, dat is toch de werkelijkheid van het bestaan. En als de Heere dan over mijn leven concludeert, kort, zeer kort in het licht van de eeuwigheid, wat zegt dat mij dan? Wat zegt dat jou dan, mijn jonge vriend? dan leert mij dat ik hier op aarde geen blijvende stad heb. Dat leert mij dat ik hier niet 1000 jaren blijf leven. Misschien maar 2 jaar. Er zijn zelfs kinderen die in de moederschoot worden weggenomen. Die worden niet eens 100. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat gaat over ons leven. Sterven, oordeel. En als je dan na je ontzettend korte leven van 100 jaar voor Gods rechterstoel komt te staan, wat denk je wat je dan moet doen daar voor de rechterstoel? Je zegt, dat weet ik wel. Rekenschap afleggen. Hoe ik die korte tijd van 100 jaar heb doorgebracht. Ja, dat weten we al. Van kinds af aan zijn we daarmee groot geworden dat wij voor Gods rechterstoel rekenschap moeten afleggen. Dus wat is dan mijn levenstijd? De tijd van leven die ik krijg, dat is dus genadetijd, voorbereidingstijd op die ontmoeting met de levende God voor zijn rechterstoel. Genadetijd, voorbereidingstijd. Ik zou dit willen zeggen, een genade, elke seconde die ik krijg, is een genadeseconde. Want wees eens eerlijk, heb je hem verdiend? Heb je hem verdiend? Heb ik 1 seconde verdiend? Gemeente, weet u wat de Bijbel zegt over wat wij verdienen? Want de bezoldiging, dat is een ouderwets woord voor loon. Het loon op de zonde is de dood. En heeft Paulus het hier niet alleen over het sterven van dit aardse lichaam, maar ook over een geestelijke en een eeuwige dood. Dat is het loon op de zonde, gemeente. En nu heeft de duivel ons zo in een geestelijke doodslaap gesust, en we laten ons daar zo heerlijk in sussen, dat wij denken dat het wel meevalt. Met het oog op de toekomst. Want wij denken, als ik zonder nieuw hart sterf, dan ga ik verloren. Maar mijn lieve vriend, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Dat is niet iets wat in de toekomst is. Wat zegt Paulus in Colossenzen en Efeze, u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Als je zegt, nou ik ga verloren, dan zeg je hooguit, nou ik ben doodziek. Medicijntje erbij, dit en dat, en dan komt het wel weer goed. Nee, gemeente, de nood van ons leven is dat wij dood zijn, geestelijk dood zijn, in zonden en in misdaden, een vijand zijn van God, een goddeloze zijn. En als er nu geen genade in je leven is, dan lig je nu verloren. Dan lig je nu verloren. Jonathan Edwards, weet je wat hij zei? En ik zeg het met vrezen en beven, gemeente. Weet je wat hij zei? Hij zei dit. Een mens zonder genade, weet je waar die is? Die hangt, zegt hij, als aan een dunne draad boven de hel. Wat gebeurt er als je sterft? Dan blijf je op de plaats waar je al was. Wat gebeurt er als je behouden wordt? Dan word je door liefde armen van die plaats weggedragen. Want dan is er Christus geweest die zegt, ik ga voor je de hel in. En ik zal je schuld wegdragen. Ik zal je vloek wegdragen. Ik zal je zonde verzoenen. Dan neemt hij je plaats in. Maar gelooft u dat? Geloof je dat, mijn jonge vriend, dat je verloren ligt. Dat er dus een Gods wonder nodig is in ons leven. Je kan die noodzakelijke voorbereiding op die dag van die Godsontmoeting niet uitstellen, gemeente. Bid toch de Heere voortdurend of Hij ook deze tekstwoorden aan je ziel wil geven in een overtuiging door zijn Heilige Geest. Dat het leven maar zo kort duurt en de eeuwigheid zo lang. En dat je met een openstaande schuld voor God niet kunt verschijnen. Weet je wat er, wanneer het anders wordt in je leven, en Gods kinderen weten dat, die krijgen de dood in het leven, daar krijgen ze mee te maken in het leven. Die worden in hun leven voor Gods rechterstoel geplaatst, voordat zij hun laatste adem uitblazen. Die zien het, ik kan die heilige en die rechtvaardige God niet ontmoeten, want ik ben zondaar, ik ben schuldenaar. Ik ben dood en Hij is het leven. Kijk, dan wordt de geestelijke werkelijkheid van Psalm 116 zo waar. De banden van de dood hadden mij omvangen en de angsten van de hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. Is dat je gebed? Is dat je gebed? Omdat je ogen zijn opengegaan voor de bittere realiteit van het leven. Ik moet sterven. Dat is de enige zekerheid die ik heb. Ik moet sterven. En God ontmoeten. O Heere, bevrijd mijn ziel uit die banden van de dood en van de angsten van de hel. En David gaat nog verder met dat ontdekkende onderwijs. En dan keert hij van zichzelf af en dan gaat hij naar het geheel van de mensheid en dan zegt hij immers. Dan mag je vertalen met ja. Ja, zegt hij, ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Iedere sterveling, iedere adamiet, afstammeling van Adam, hoe sterk hij zij, hoe rijk hij is, hoe groot hij is, hoe gezond hij is. Hoe zeker van zijn zaak hij is, hoe bekeerd hij is, hoe gelukkig hij is. Niets kan het volgende van hem vandaan nemen. Mijn leven, enkel ijdelheid. Vluchtig, van voorbijgaande aard, ook bij Gods kinderen. Want dit lichaam van zonde zal ook door jullie eens worden afgelegd. Ijdelheid. Wat betekent dat woord ijdelheid? Iemand zegt, ik denk aan een tekst uit Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Dat is precies hetzelfde woord inderdaad. Wat zegt dat woord? Dat komt van adem, lucht. Je wind achternajagen. Nou, het achternajagen van wind. Kun je de wind vangen? Kinderen, kun je dat doen? Wind vangen? In een doosje op je slaapkamer zetten? Nee hè? Zinloos om wind te kunnen vangen. Gaat niet lukken. Dus met andere woorden, mijn leven kan ik niet vasthouden. Mijn leven is wind, is luchtig. Het vlucht maar van mij af en van mij vandaan. En het gaat voorbij. Psalm 144, de mens is de ijdelheid gelijk. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. En opnieuw kom ik bij u, gemeente, bij mezelf. Geloven wij dat nu werkelijk? Geloof je werkelijk dat je sterven gaat? Weet je wat ik zo bang voor ben? Ik ben er zo bang voor dat wij het al zoveel jaren in ons leven gehoord hebben. Dat het woordje dood, God ontmoeten, rechterstoel, hel, hemel, dat uitdrukkingen geworden zijn. Dat 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 niet meer werkelijk woorden zijn die ons op onze stoel of op de kansel doen beven vanwege hun inhoud. Sterven, God ontmoeten, want wat mens leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf. Hoe praat u erover als er iemand overlijdt? Iemand sterft. Als het niet te dicht in de buurt is, praten we daar net zo makkelijk over als over boodschappen doen. Wees maar eerlijk. Tenzij het iemand is die jonger is, dan raakt het ons iets meer. Maar zeg eens eerlijk. Wie was de laatste die vanuit de gemeente van Wouterswoude is heengegaan en God heeft ontmoet en nu behoort tot de wetenden? Weet je het nog? En of je het nu wel of niet weet, maar vertel me eens, wat heeft uitgewerkt het sterven van die persoon die misschien wel zeer nabij voor u was? Heeft het nou iets goeds voor de Heere uitgewerkt? Heeft het sterven van je dierbare, van uw gemeentelid, leven in God met zich meegebracht of bij doorgegaan? En dan klopte dus wat ik net zei op grond van Gods woord. Want bedenk dit, gemeente, dat geldt voor mij en voor u, met al het sterfgevallen om ons heen, of we nu aan het geopende graf staan als dienaar van het woord of anderszins. Het is mest om onze levensboom. En de Heere zoekt vrucht. Als er een sterfgeval is geweest in de gemeente, dan kijkt de Heere tussen de bladeren van je levensboom en hij zoekt naar vruchten van geloof en bekering. En de Heere zal jouw onvruchtbare boom niet tot in eeuwigheid laten staan. Want dan kan het ook gebeuren. En ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond aan dezelfde niets dan alleenlijk bladeren. En hij zeide tot hem: uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde terstond. Gemeente, dan is het te laat. Dan is het voor eeuwig te laat. En dan besluit David met een sela. En nou weten we niet precies wat het vers betekent. Of het woordje sela betekent. De een zegt, dat betekent rust, even ademhalen. Een ander zegt, dan moesten de mensen die een muziekinstrument bespeelden in de tempel een ander instrument pakken. Weer een ander die zegt, dat betekent dat je het voorgaande vers nog een keer weer moet lezen omdat het zo belangrijk was. Zullen we dat dan maar doen? Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Geloof je het? Ik zeg dat niet tegen u. God door zijn geest zegt dit tegen u. En wil u ervan overtuigen. En dan naar vers 7. Een plechtige bevestiging van wat wij al gehoord hebben. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. Een beeld. We zouden die zin ook vereenvoudigd kunnen lezen. Ja, de mens wandelt als een voorbijgaande schaduw zijn levenspad af. Een voorbijgaande schaduw. Dat is mijn leven. Zie je hoe David de beelden op elkaar stapelt? Een voorbijgaande schaduw. Wat is nu een schaduw, kinderen? Nou, die schaduw kun je hier in de kerk wel maken. Maar kun je de schaduw ook straks weer meenemen naar huis? Nee, dat gaat niet. Die schaduw is weer voorbij. Die heeft geen vastigheid. Die heeft geen vaste plaats. Die vertrekt weer. Matthew Henry legt dit zo mooi uit. Hij legt een beeld. Dat is een ijdele vertoning. Hoe mooi, hoe schitterend ook, maar het verdwijnt weer. En dan wijst hij op de regenboog. Nou, ik denk dat iedereen wel eens een regenboog gezien heeft. Waar worden al die prachtige kleuren doorgedragen, kinderen? Hangt de regenboog met een touwtje vast aan de wolken? Of houden de engelen de regenboog vast? Nee, hè? Die regenboog die wordt gedragen door de waterdruppeltjes in de wolken. En als de wolk weg is, is de regenboog ook weg. Hoe mooi hij ook was, of als de zon verdwijnt, is de regenboog ook weg. Hoe mooi die ook was, het verdwijnt weer. De basis van een regenboog is een wolk, een damp die spoedig verdwijnt. Zo ook met mij. Gelooft u dat? En wat doet nu dat mens? Zo'n mens die zo voorbij gaat als een beeld. Die maakt zich druk, luister maar, immers, ja, zij voelen ijdelijk. David zegt, wij maken ons druk om wind, om niets. Een rusteloze activiteit om maar van alles bijeen te brengen. Men brengt bijeen. Je mag dat ook vertalen met opeenstapelen. Je ziet het als het ware voor je. Een boer die zijn schuur vollaat met aardappels. Zijn kuilbulten volblaat. Zijn melktank vult en vult en vult. Of jij je rekening. Men brengt bijeen. Zoals Jozef bracht zeer veel koren bijeen. Maar wat brengt men bijeen volgens David? Wat zegt David? Wat brengt men bijeen? Je zegt, dat staat er niet. Nee, dat is waar, dat staat er niet. En dat onderstreept het eigenlijk juist. Wat je ook maar bijeenbrengt, gemeente. Het maakt niet uit. Het is niet belangrijk. Het is waardeloos in het licht van de eeuwigheid. Oh, zegt iemand, dan stop ik met werken. Nee, dat zal niet gaan. Want wat heeft de Heere gezegd? In het zweet uws aanschijn zult gij uw brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert. Dewijl gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ja, maar dan is het toch nog te vergeefs? Ja, als jij zwoegt en zweet voor dingen die vergankelijk zijn, ja. Onze jongeren kennen Elon Musk wel, hè? Hoeveel geld heeft die man? De rijkste man van de wereld. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik meende een paar honderd miljard. Stel je voor dat Elon Musk voor Gods rechterstoel moet verschijnen. Zal hij een keer moeten. Zou hij dan tegen de Heer, ik bedoel het hele biedige, kunnen zeggen, Heere, hier heeft u mijn 400 miljard, mag ik dan 100ste van een milliseconde genadetijd van u terugkopen? Ik kan nog één gebedje doen. 100ste van een milliseconde voor 400 miljard euro. Of dollar. Wat denk je wat de Heer zal zeggen? Nee. Jij hebt je tijd gehad. Je bent druk geweest voor de dingen die vergaan. En gemeente, ontzwoegen en zweten is nog meer te vergeefs als je let op wat David verder zegt. En men weet niet wie het naar zich nemen zal. In het Hebreeuws heeft het iets in zich zo van, ik ben aan het opstapelen en terwijl ik aan het bijeenvergaderen ben, is een ander alweer bezig om het naar zich toe te trekken. Zoals Prediker 2 vers 18 en 21. Want er is een mens wiens arbeid in wijsheid en in wetenschap en in geschiktheid is. Nochtans zal hij dien overgeven tot zijn deel aan een mens die daaraan niet gearbeid heeft. Dit is ook ijdelheid en een groot kwaad. Dat is nou je werk. Een ademtocht. Het is voor een moment. Je doet het voor dingen die vergankelijk zijn. Dat is de mens zonder God. Zo werkt een mens zonder God. Calvijn zegt, want met hun onverzadigbare begeerte verzwelgen zij alle schatten van de wereld, alsof zij 100 eeuwen te leven hadden. Om dan later te vervolgen, maar wat een dwaasheid is het, zich zonder vrucht of opbrengst te kwellen met ijdele zorgen, die toch geen einde of maat hebben. Wat zie je nou aan een mens, een gevallen mens, die probeert de hemel naar de aarde te brengen. En je denkt de hemel naar de aarde te kunnen brengen door al het goud en het zilver van de wereld in je bezit te krijgen. En o, wat heeft die duivel ons daar te pakken. Want ons verlangen om als God te zijn, om onafhankelijk te zijn, om zelf te bepalen wat alleen maar vergemakkelijkt door het zilver en het goud van deze wereld. Gemeente, onze kwetsbaarheid, onze zwakheid en onze vergankelijkheid, je ontkomt er niet aan. Ze zijn een noodzakelijk onderdeel van je leven, onder het oordeel van God naar onze zelfgekozen val in het paradijs. En wat blijft er dan over, gemeente? Als je God in Christus niet kent, als je dat goed dat nimmer meer vergaat, niet tot je eigendom hebt gekregen, wat blijft er dan over? Als er voor jou straks geen leven is, maar een eeuwige dood en een eeuwige rampzaligheid. Waar werk je dan voor? Wat is dan toch je levensdoel? En daarom nogmaals de vraag. Als je vandaag sterven moet, waar bid je dan voor? Wat vraag je dan om? Waar hoop je dan op? Wat wil je dan bijeenbrengen? Waarom? Voor wie? Misschien zegt u, is die man nou klaar met al die negativiteit? Gemeente, de Heere wil u onderwijzen door deze woorden. Maar er is meer, daar ben ik met u eens. Misschien stel je je wel de vraag, waar doe ik het allemaal voor? Waarom span ik me toch nog in? Wel, zoek je iets van eeuwigheidswaarde? Zoek je iets waar je die eeuwige toekomst mee in kunt? Hoort Paulus eens een tegenstelling maken in 1 Timotheus 6. Hij zegt, dochter, Gods zaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Kanttekening zegt, dat is met een gemoed dat genoeg heeft en tevreden is met hetgeen hem de Heere verleent. Welke vernoeging ook zelf uit de godzaligheid spruit. Want wie Christus heeft, die heeft alles met hem. Dan gaat Paulus verder. Want wij hebben niets in de wereld gebracht en het is bekend dat wij daar ook niets uit kunnen dragen. Maar als wij voedsel en bedekking, deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking. En in strik en in veel dwaze en schandelijke begeerlijkheden, welke de mens doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vlucht van deze dingen. Dus van die geldgierigheid, van het maar rijk willen worden. Jaag naar de gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Gemeente, heeft u met Paulus genoeg aan Christus? Want in Christus heeft u een schatrijke vader. Jaagt u Christus na? Is dat je levensdoel? En wie hem heeft ontvangen, die heeft zo'n heilzame ontspanning, een heilige ontspanning in dit leven. Die is niet lui, nee, want die zoekt ook door het werk van zijn handen God te behagen. Maar wat dan wel, wat bedoel ik dan wel, dit. Leg je leven er maar naast. Is het aan je te zien, aan je te horen, dat de Heere je overtuigd heeft van het daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Waarom moet ik me daar niet druk over maken? Wel, zegt de Heer Jezus, want al deze dingen, die zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En dan gaat de Heer Jezus het aanscherpen. Wat moet ik dan wel doen? Zoek eerst, boven alles, eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, welke dingen? Eten, drinken, kleding, onderdak, zullen u toegeworpen worden, want het komt uit zijn volheid, gemeente. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Sta je leven doorgetekend? Dag in dag uit je lege handen weer uitsteken naar Vader. U weet wat ik nodig heb. U weet wat ik nodig heb. Elke dag maar weer opnieuw. Je verzondigde en ongelovige bestaan terugbrengen bij Hem aan het kruis. Beleid het als zonde en schuld. Nou wilde ik vandaag weer voor u uitgaan. Nou wilde ik weer voor mezelf gaan zorgen, terwijl u beloofd heeft volmaakt voor mij te zullen zorgen. O, wie zo met zijn schuld telkenmale weer terugkomt, die ontvangt een genadig rechter in Christus. U zegt, zou dat ook nog voor mij kunnen? Want ik ken dat leven niet. Ik ken dat leven niet. Ach, hij nodigt u ook vanmiddag beladen met zonde en schuld. En hij zegt, kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Gemeente, we gaan naar onze derde en laatste gedachte. Een hartelijke belijdenis. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. Als nu alles wat achter ons ligt, alle zinloosheid van het bestaan in het licht van de eeuwigheid, het leven zonder God, dan mag David zien, o Heere, maar ik heb een vastheid, die ligt buiten mij in u. En nu, als het er nu zo voor staat, dan zegt David niet wat hij verwacht, maar wie hij verwacht. Hij ziet niet om naar iets, hij ziet om naar iemand. En dat inzicht bracht het hem, toen hij zag hoe kortstondig het leven was. Hij dacht, ik hoef geen zilver en goud te hebben. Ik hoef niet verlost te worden van al mijn vijanden. Ik heb niet vrede nodig met de hele wereld. Ik moet God aan mijn kant hebben. Gemeente, verwacht u de Heere? Ja, we moeten eerlijk zijn, hè, tegen elkaar. Geen mens zal de Heere verwachten als die hem niet nodig heeft. Want dan blijft hij die God in het diepst van zijn eigen gedachten en zal hij voor zichzelf willen zorgen. Maar ik moet eerst weer koning af worden voordat hij koning in mijn leven kan zijn. Ik moet eerst oog in oog met mijn eigen kortstondigheid van het leven, van mijn zonde, mijn schuld staan. En ontdekt moeten worden. Mijn vloek leren kennen die hij over mijn leven heeft uitgesproken, omdat ik me niet aan één van zijn geboden houd. En dat is niet iets passiefs zo van, oh, mocht dat nog maar eens gebeuren in mijn leven. Ach nee, gemeente. Dat is een bidden en een smeken, o Heere, maak mij bekend mijn einde, welke de mate mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Ach, zegt iemand, ik zie het. Ik zie het. Ik zie het. Ik moet sterven. Ik moet God ontmoeten. Wie weet hoe snel al, en dan is het verloren, want ik heb geen God. Geen borg voor mijn ziel. Zoek je vastigheid. Zoek je toekomst. En zekerheid nu dan, o Heere, wat verwacht ik? Mijn hoop, die is op u. Nee, dat is niet een verwachten in een stoel en wachten tot dat maar komt. Nee, het wachten in de schrift is nooit passief. Dat is geloof dat zich uitstrekt naar die vastheid die in God is. Psalm 23, 25. Ja, niemand die u verwacht zal beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die behandelen zonder trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Uitzien, geloven dat God doet wat hij zegt. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Je verwacht nooit te vergeefs, gemeente. Je verwacht de Heere nooit te vergeefs. Hij is de God van je doop. Hij heeft beloofd als jij je mond open doet, dat hij horen zal. U zegt, dat geloof ik niet, want ik vraag het hem al zo lang en ik bid hem al zo lang. Gemeente, verwachten wordt in de psalmen ook vaak verbonden aan dagelijkse toewijding, wordt het gevonden in je leven. Ik verwacht de Heere de ganse dag. Is dat nou waar je mee naar bed gaat? Waar je mee opstaat? Dat je dat bezet terwijl je de was aan het doen bent, terwijl je op het land aan het werk bent, op school je examen of je tentamen aan het maken bent. O God, mijn ongeredde ziel. Hoor eens wat Jeremia zegt. De Heer is goed, degene die hem verwachten. De ziel die hem zoekt. Dus verwachten. En onophoudbaar zoeken. Actief zoeken. Worden onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dan mag u, mag jij, en dan mag ik het vanmiddag nog eens weer horen. Maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Dat is wat de Heere doen wil. Van de kleinste tot de oudste. En ik kan u niet overtuigen, gemeente, van de noodzaak van geloven, van bekering en van de werkelijkheid, van de kortstondigheid van ons leven. Maar laat u dan door de Heere overtuigen. En laat vanaf nu dat wat het belangrijkste is in je leven het zwaarste wegen. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. En elke keer als ik dat zinnetje lees, is dat alsof ik Petrus hoor zeggen. In Johannes 6, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Want zeg eens, als met mijn leven er nou zo voor staat, al mag ik de Heere kennen, toch gaat mijn leven voorbij. Als het met mijn leven nou zo voor staat, wat heb ik nog voor verwachting van iets in dit leven? Buiten de Heere, werkelijk niets toch, gemeente? Dan wil ik alleen maar de Heere overhouden en hem alleen, die trouwe verbondsgod, want dat is het enige dat zin heeft in een vergankelijk leven. Dat is ook wat de dichter zegt. Heere, denk toch aan mij in genade en met barmhartigheid, vers 13 en 14 van deze psalm. Hoor, Heere, mijn gebed, neem mijn geroep dan ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. O gemeente, er is nog verwachting voor zo'n sterfelijk mens, voor een Adamskind. Weet je waarom? Wie heeft er verkeerd in de diepste, diepsten van de ellende? Wie heeft er verkeerd in de diepste duisternis die er ooit op aarde geweest is? En voor wie was er toen geen verwachting? Voor mijn meester, de Heer Jezus Christus. Gods oog, Gods hart, Gods oor was voor hem gesloten. Dat ik moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij beladen? En zo zonk hij weg tot in de diepste diepten van de hel met mijn vloek beladen. Moest hij mijn sterfelijkheid aandoen en grafwaarts gedragen worden. Om mij uit het graf van zonde en dood op te kunnen wekken. Zodat ik zou mogen leven uit hem en door hem en tot hem. Zo onpeilbaar diep heeft God de wereld lief gehad, dat hij daartoe zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar een eeuwige leven hebben. Om mij sterfelijke, vuile zondaar, rein voor zijn vader, voor te kunnen stellen. O, wat ben je gelukkig als je het weten mag. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is levend om der gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Christus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dan zul je eeuwig leven. Amen. We zingen ervan uit Psalm 49 en daarvan het derde vers. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. 49:3. Zullen we nog danken en bidden. Heren, en hoe goed wij ook al deze dingen weten en uit volle borst kunnen bezingen, brengt u het in ons hart, overtuigt u ons. Heren, wil genadig verzoening doen over wat tekort was. Zou u het u was niet gebeurd is, nog met uw zegen rijkelijk willen bekronen. Geef dat het woord van deze dag meegedragen mag worden de week in, die als zo u het geeft voor ons ligt. Heere, sterk daar in onze hand, zegen onze vlijt, bekroon ons werk. Heere, gedenk in alle dingen die deze week nog weer te doen staan, ook als wij woensdagavond opnieuw onder uw woord mogen samenkomen, bereid ook dan een zegen. Gedenk, Heere, degene die deze week aangenomen zullen worden als nieuwe lidmaten van de gemeente. O grote koning van uw kerk, neemt u ze in Christus als eerste als zondaars aan. O ontferm u en gedenk ons, ontvang onze dank voor uw goedheid en uw trouw, o grote koning. En geef en doe genadig verzoening over het onze, om Christus wil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we nog uit Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, en wat daar verder volgt in 62, 5. Sluiten wij deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u, zij al de eer.